In Psalm 132 waren wij reeds. Psalm 132. In het bijzonder bij de uitspraken over David, dan wel de gezalfde des Heren uit vers 10. Want vanaf vers 10 wordt dan toch heel uitdrukkelijk gesproken over de beloften die God aan David gedaan heeft met betrekking tot het Davidische huis, koningshuis. En daaraan gekoppeld uiteraard de beloften aangaande dat eeuwige koninkrijk van de Messias zelf, dat immers op aarde geopenbaard zou worden ter gelegenheid van en door de wederkomst van Christus, waarnaar nou eenmaal verwezen wordt. Het is een van die verbonden die men in de verbondstheologie is kwijtgeraakt. Want als in Romeinen 9 staat dat aan Israël gegeven zijn, of is zijn, de verbonden der belofte, dan is altijd de vraag welke verbonden der belofte, want in het algemeen kent men er nauwelijks één, en waarvan ik nooit helemaal zeker weet of het er over eens zijn dat dat het verbond met Abraham is, toch? Maar verbonden der belofte suggereert dus dat er minstens twee zijn, dus noem er nog eens een. En dan moet ik u zeggen, ja, die staat niet in de handboeken, maar dat is deze. Dat is het verbond met David. Net zo goed onconditioneel, gegeven na bepaalde gebeurtenissen die de aanleiding zijn voor deze beloften. En dus zo is het bij David ook. David zei, ik ga voor de Heer een huis bouwen. De Heer zei, nou doe het nog maar even niet. Maar ik beloof je, ik ga voor jou een huis bouwen. En toen kwam dat hele verhaal met alle consequenties van dien. En dat is waaraan gerefereerd wordt. Natuurlijk gekoppeld aan de komst van de Messias, omdat hij de ultieme rechthebber is op de troon. Niet eens zal zijn, maar allang is. En die troon zal hem gegeven worden als degene die daar recht op heeft, met dank aan Ezechiël 21 voor de uitdrukking. Maar wat er staat is inderdaad dat de Heere Sion nog verkoren heeft. Vers 13, dat is niet alleen maar Jeruzalem, want Sion meer specifiek is toch heus de locatie van het paleis van David. De citadel werd het vanouds ook genoemd. Al wordt die term in onze dagen weer voor wat anders gebruikt bij Jeruzalem. Men gebruikt wel de oude termen, maar men heeft geen idee meer waar die nou eigenlijk precies, waar die namen nou eenmaal thuis horen. Maar goed, daar hebben we het een andere keer weer over. Hey, vers 13. De Heer heeft Sion verkoren, heeft het begeerd tot zijn woonplaats, zeggende, dit is mijn rust tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen, hier zal ik rusten, hier zal ik wonen, hier zal ik blijven, want ik heb deze plaats begeerd. Maar dat is de plaats van David, Sion. Jeruzalem, iets breder. Ik zal haar kost rijkelijk zegenen. Haar kost, dat is haar voedsel. Eigenlijk moet je dan bij kost zeggen levensmiddelen. Want dat is alimentare. Staat er dan op de winkel. In Italië, geloof ik, weet ik dat trouwens niet meer. Toch? Is dat zo? Ja. Alimentare, ja. Levensmiddelen. De kost. Wij moeten de kost verdienen, dan wel aan de kost komen. En in het Afrikaans is het nog korter, is het kos. Want daar heeft men de thee laten vallen naar al oud-Nederlands gebruik. Je kostje is gekocht. Zo, dat soort dingen. Gekocht. Brood met worst. Nou ja, laat maar zitten. Zoiets. In een andere plaats is het met kaast. Taal is een raar ding. Maar goed, dat heeft er helemaal niks mee te maken natuurlijk. Ik zal haar kost, dat is haar eten, rijkelijk zegenen. Haar noodruftigen zal ik met brood verzadigen. Kijk, het staat er meteen achter. Kost komt overeen met brood. Maar het is niet alleen maar brood natuurlijk. Het is wat men nodig heeft om in leven te blijven. Daarom prefereer ik de term levensmiddelen. Ik vind hem wel mooi. Daar kan je niet omheen. Levensmiddelen, wat het maar is. Dat is één. En dan staat er ook nog. En haar priesters zal ik met heil bekleden. En haar gunstgenoten zullen zeer juichen. Want ja, dit blijft, wat erboven staat, het gebed voor Sion. Voor Jeruzalem dus. En ik weet niet wat ik er allemaal over gezegd heb reeds. Maar Jeruzalem is natuurlijk een merkwaardige plaats. Want het wordt geacht de hoofdstad geweest te zijn van Israël. Dat is maar kort geweest trouwens. Vinden ze niet leuk, maar daarom zeg ik het daar niet. Maar ik zeg het hier. Dat is maar, hè? Krijg je last mee. Dat is maar heel kort geweest. 33 jaar in de dagen van David. En 33 jaar in de dagen van David, 40 jaar in de dagen van Jeruzalem. En dat was het dan, in de dagen van Salomo, sorry. En daarna was het de hoofdstad van Juda. En niet van Israël. Vind ik ook leuk om te zeggen. Omdat het weer het verschil maakt tussen Juda en Israël. Maar het is nou een keer zo, hè. Maar Jeruzalem was dan wel de hoofdstad van Juda. Maar om het nog moeilijker te maken, Jeruzalem lag in het stamgebied van Benjamin. Hoewel de Joden van vandaag, nou niet alleen van vandaag, maar ook van gisteren en eergisteren, beweren dat het half lag in het gebied van Juda en half lag in het gebied van Benjamin. En dat de grens tussen de beide gebieden van Juda en Benjamin precies liep door het brandofferaltaar. Ja, ze kunnen moeilijk zeggen door het Ark des Verbonds, want die is sinds mensenheugenis verdwenen. Dat weet u toch? We weten niet wanneer en waar die verdwenen is. Maar u weet waarschijnlijk wel dat daar dikke boeken over geschreven zijn. Over hoe, wanneer en waarom en door wie de Ark des Verbonds ooit verdwenen is. En ik moet u zeggen, nou, ik weet het niet. Hoewel ik me redelijk op de hoogte gesteld heb van de diverse leringen die nagaande, maar wij weten het niet. Wij weten niet wanneer de Ark des Verbonds verdwenen. Het staat ook niet in de Bijbel. Het staat wel in de Bijbel dat de tijd zou komen dat ze er ook niet meer naar zouden vragen. Dus ik vraag er ook maar niet meer naar. Ik heb er verder ook geen belang bij. Maar ik zou het wel willen weten. Maar de Bijbel heeft daar niks over te melden. Even de oudste verhaal is dat het verdwenen is al in de dagen van Salomo. En terechtgekomen is bij een zoon die Salomo verwekt zou hebben, die door Salomo verwekt zou zijn, wel te verstaan, de koningin die van Sheba geacht wordt te zijn. Als u het mij vraagt, was ze niet koningin van Sheba, ze was koningin Sheba. En niet van Sheba. Ze was Hatshepsut, ze was uit Egypte. En het verhaal van Hatshepsut, dat kun je in Egypte. Ik lees slecht Egyptisch, moet ik u zeggen. Hier nog liever, het is niet meer wat er geweest is. Maar daar staat het hele verhaal genoteerd. Over, ik heb erbij gestaan bij die. Het is een lange muur waar het allemaal op staat enzovoort. Dat hebben ze ons verzekerd. En dat was niet de christelijke gids of iets dergelijks die er belang bij had. Maar wel over dat ze naar het sieraadland, hoe het maar heet, wil me niet te binnen schieten, maar goed. Hoe ze naar het land Canaan, naar van Israël geweest was, dat heet anders. Het wil me niet te binnen schieten. Waar ze geweest was enzovoort, en wat er reden varen was, en hoe ze teruggekomen was enzovoort. Kortom, ze was uit Egypte. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar het verhaal is dan, ze was uit Ethiopië. Het is koningin van Sheba schijnt een land te zijn. Volgens mij was Jemen dan. Maar men heeft uitgevonden dat die kan. Dan moet het Ethiopië geweest zijn, nog verder weg. Dat is het verhaal. En die zoon van Salomo en koningin van Sheba, die zou dan al of niet stiekem dan wel oogluikend de Ark des Verbonds hebben meegenomen. En daar komt de verhaal van dan dat de hoe heet het, die figuur van Ethiopië ook alweer, de keizer Haile Selassie, dat was voor die tijd. Maar goed, Haile Selassie, de titel draagt de leeuw uit de stam van Juda. Ja. Dus kwam hij nog naar Nederland ook en zo. Dat is ongeveer het laatste wat hij gedaan heeft, geloof ik, want daarna is hij van het wereldtoneel verdwenen enzovoort. En vandaar dat men de Ark des Verbonds eventueel zoekt in Ethiopië, heeft men daar ook gevonden. Maar ja, er staan er wel drie in het Bijbels Museum in Amsterdam. En die moet je dan ook nog zoeken, want die hebben ze weggestoken op zolder ergens. Dat zijn wel kleine kopieën, je kunt ze ook groter maken. En je wil niet weten hoeveel er ooit gemaakt zijn. Dus mij zegt het niks, al die verhalen. Er is ook een verhaal dat in de tijd de Saxen, of waren de Cimmeriërs, in de tijd dwars over Europa trokken met de Ark des Verbonds voorop. Kent u dat verhaal of niet? Nooit gehoord? Ja. Er gaat altijd iets voorop als zo'n heel volk vertrekt natuurlijk. Dat schijnt dan de Ark des Verbonds geweest te zijn. Hoewel anderen dan zeggen, dat moet dan een kopie geweest zijn, natuurlijk. Maar zoiets. En dan is er ook nog het idee dat het ding in Ierland terechtgekomen is met Jeremia mee. En dat Jeremia hem heeft meegenomen. Want die kwam eraan met een kist. En dat was niet een vliegtuig. Want hij kwam niet met een... Maar hij kwam met een boot, schijnt het. Maar toen maar. Het zijn leuke verhalen wel voor het volk, voor de mensen. Hè? Zo'n leuke dingen voor de mensen heet dat. Ja, geweldig. Maar verzin ze maar. Wij weten het niet. We weten alleen dat in de dagen van de Heer Jezus in de tempel geen Ark des Verbonds stond. En wat we wel weten is, wat er dan wel was achter het voorhangsel. Dat was een steen. Een rots. Een steen. Maar als u het mij vraagt, kan je dat ding nog gaan bekijken, die steen. Maar daar hebben ze die Dome of the Rock. De rock, de steen. Overheen geweld. Daar hebben ze een koepel, een dome, een koepel, een kaastolp. Een dome. Nou ja, van goud. Het is aluminium trouwens, maar vooruit. Met een heel dun laagje goud erop. Want anders stort het zaakje in, dat is namelijk gebeurd. Dat kwam ze goed uit, want de goud konden ze voor betere doeleinden gebruiken. Toen hebben ze vervangen door geanodiseerd aluminium, eten dan. Maar goed, het glimt nog wel, moet ik u zeggen. Maar daaronder ligt inderdaad een rots. Die kun je gaan bekijken als je tenminste op tijd bent en je schoenen uitdoet. Ik geloof bij de tweede of derde keer dat ik er was, heb ik het toch gedaan. Want het kost me erg veel moeite om zo'n Mohammedaans bouwwerk binnen te gaan en dan nog op zo'n plek. Maar goed. Maar je wil het toch zien, hoe is dat dan? Nou, het is gewoon de dorsvloer van Arauna dus. De top van de berg, duidelijk. En als Flavius Josephus schrijft dat in de tempel was niet de Ark des Verbonds, maar een steen, denk ik dat het datzelfde was. Dat je dat kon bekijken, de steen, de top van de berg. Sion, Jeruzalem, het monument. Het wordt keurig bewaard door de duivel. Toch? Ik vind het wel grappig. Nou ja, dat u niet denkt dat ik discrimineer, want ik vind dat heel wat christelijke bijbelse waarheid keurig bewaard wordt, eveneens door de duivel. En ik wilde niet meteen zeggen de Rooms-Katholieke Kerk, maar dat bedoelde ik nou eigenlijk wel. En ik bedoel het instituut dan, hè. Daar wordt van alles bewaard waar ik net zo onpasselijk van word als ik erbij kom als in een Mohammedaans bouwwerk, om zo te zeggen. Maar soms denk ik, het is maar goed dat zij het bewaren, want bij ons zou het niet veilig wezen. Nou, dus dat komt allemaal goed uit. He? De reliquieën, de handschriften, de wat het maar was allemaal. Laat ze dat maar doen. Ik ben blij dat het er nog is. Maar je kunt het gaan bekijken. Maar het was dus weg. En dat het weg is, ja, het is goud. Ik bedoel, niet in het Gronings deze keer, hoor. Ja, het was gold. Gold. Het was, dus als er iets geroofd moest en kon worden, en als die buitenlanders, die wie het maar waren, die in Jeruzalem kwamen om te roven, ja, het eerste waar die lui aan gedacht moeten hebben, was aan de Ark des Verbonds, logischerwijze. Die was al lang weg. Toch? Bovendien, je kan hem ook nog stiekem weghalen, daar merkt nooit iemand wat van. Maar, hè? Dat gaat niemand merken. En als je dan nog de hoge priester meeneemt in het complot, voor de complottheoristen, onder, heette die nou zo? Waaruit die complottheorieën aanhangen enzovoort, is dat heel begrijpelijk. Het waren niet de Bilderbergers die dat gedaan hebben, of de Rozenkruisers, of wie het maar waren. Nog de Tempeliers, maar veel verder terug, dat weet ik veel. Het was er niet. Maar het is die plek. Het is officieel de hoofdstad van Juda. Maar het stad zelf, Jeruzalem, ligt in het gebied van Benjamin. Volgens de Bijbel, heel de stad. Jebus was het gebied van Benjamin. Het is veroverd door David. En David zette daar zijn troon. Heb je dat? En Salomo bouwde daar de tempel. En bij de zogeheten splitsing, ik noem het liever splitsing dan scheuring, bij de splitsing van het Rijk, zei de Heer, nou ja, Juda kan ik niet aan Jerobeam geven, want ja, ik heb aan David belofte gedaan met betrekking tot een bestendig koninkrijk. Maar ik zal aan Juda dan ook de stam van Benjamin meegeven. Eén stam krijgt hij mee, opdat er altijd een lamp des Heren zou zijn bij Juda. En dat woord leen ik even uit vers 17 van de psalm. Want zover ben ik niet bezijden de psalm nu. Juda zou een lamp des Heren hebben. In en door Benjamin. En de historische, de meest letterlijke historische verklaring daarvoor is. Die lamp, dat is Jeruzalem. Waar de tempel stond. En daarmee ook een lamp trouwens, de menorah. Maar beter nog, beter wat hoger genomen, de algemene idee is namelijk dat het woord van God bewaard werd. Nou ja, moest worden, bewaard werd in de tempel, in het algemeen, in de Ark des Verbonds en in het bijzonder. In de vorm van de twee stenen tafelen. En dat is die lamp, die lichtbron. Want al wat openbaar maakt is licht. Dat is dus in principe het woord van God. Dus vandaar. Maar Jeruzalem, Sion, ligt in het gebied van Benjamin. En als die naam Benjamin voorbij komt, moet je daaraan denken. Waar was trouwens de beker ook alweer? Waar is de avondmaalsbeker gebleven? De heilige graal? Bij Benjamin, bij Den Bels, in Bels, of waar het maar was ook alweer. Maar goed, dat zijn dingen waar we verder niet over moeten hebben. Maar wel dat de Heer zegt, Sion, dat is de plaats die ik mij verkozen heb, dat is de plaats waar het Davidische huis gevestigd is, want dat is de gedachte vanaf pak een beet vers 10. En vers 16 zegt, en haar priesters zal ik met heil bekleden en haar gunstgenoten, dat wil zeggen de priesters en gunstgenoten van Jeruzalem, dan wel van Sion, die zullen zeer juichen, die zal ik met heil bekleden, want de priesters zouden daar hun werk doen. Het is de plaats van de tempel, namelijk. En met de introductie van het begrip priesters in vers 16 ben je bij de tempel. En bij de introductie van David, als je het zo kunt zeggen, tenminste in vers 10, ben je bij het koningschap. Maar koningschap en priesterschap bij elkaar opgeteld brengen ons bij het nieuwe verbond, bij de koning en hoge priester van het nieuwe verbond, na de ordening van Melchizedek. Profetisch gaat dit wel degelijk over de toekomst. Daar staat er boven, maar voor vriendelijk dank. Dit is een gebed voor verlossing voor Jeruzalem op basis van de beloften die God van ouds dienaangaande gedaan heeft. En ik wijs het dan weer op. Psalm 132 is de eerste psalm van de laatste groep van drie van die psalmen Hama'alots, weet u nog? En als eerste van de laatste groep van drie gaat hij dus over verdrukking en benauwdheid waaruit verlossing tot stand moet komen. En dat die verlossing tot stand komt, dat moet dan de volgende psalm worden, psalm 133. En dat het een en ander gerealiseerd is, inclusief de zegeningen en de vrede te Sion, want dat geldt voor elke derde uit de reeks. Ja, dat is dus psalm 134. Dus die opbouw die klopt precies. Maar even terug, vers 16. Haar priesters zal ik met heil bekleden. Heil staat voor de dienst aan God. En die dienst aan God wordt zelfs letterlijk uitgedrukt in de kleding van de priesters. Je kunt hem dus echt heel letterlijk nog nemen ook nog. Je weet wel, de priesters met de voorgeschreven kledij. Van linnen en niet van wol enzovoorts. Maar het gaat natuurlijk om meer dan dat. Het gaat om de functie die ze uitoefenen. Daar zal de Heer gediend aanbeden worden. Daar zal het woord van God bewaard worden. Want dat is de functie voor elke dienstknecht van God. En dus van de priesters. Prima. Daar zal ook gejuicht worden. Al was het maar in de zin van daar zou gezongen worden. Want zo hoort dat. Dat weet iedereen. Dat is een Bijbels gegeven. Je had de bouw van de tempel. Ingezet door David, maar uitgevoerd door Salomo. Maar David heeft dan nog wel voor de dienst in de tempel alle Aaronieten, dat wil zeggen allen uit het huis van Aaron, uit de stam van Levi vervolgens, heeft hij ingedeeld in 24 priesterorden. En ook het zaadje ingedeeld in 24 zangkoren. Want de bedoeling was dat in de tempel continu die dienst bedreven zou worden door de priesters. Maar ook dat er altijd die muziek zou klinken. Het wordt meestal voorgesteld alsof dat altijd zo was en het altijd zo gebeurde. Want in de tempel was dan altijd zus en zo. Moet je zeggen, dat is niet waar, dat is eigenlijk nooit gebeurd hoor. Nou ja, een poosje en toen is dat in de versukkeling geraakt. En toen kregen ze problemen met de CAO en de WAO en de AOW en de NCRV. Ja, nou goed, en, EO zal ik u besparen deze keer om mijn moverende redenen vanavond. Maar goed, maar zoiets. Dus dat is nooit gebeurd en op een gegeven moment toen waren ze heel de tempel zelfs kwijt. Last aan de tempeldienst, dat weet u toch? Toen hebben ze hem uit moeten hakken uit de doornstruiken. Daar hebben wij het verhaal van Don Roosjaan over gehouden. Van die prins die... Nou ja, ik zal u er niet meer lastig vallen. De tempel, Jeruzalem. Daar zijn dus, is het huis van David, daar zal het priesters zijn en dan, vers 17, daar zal ik David een hoorn doen uitspruiten. Kijk, dit is dichterlijke taal, het zijn namelijk psalmen, dat weet u langzamerhand. Dus je zou ze ook op een wat hoger niveau, het zijn allemaal metaforen, je zou het op een wat hoger niveau moeten lezen allemaal dus. En dat geldt ook voor die hoorn. Daar zal ik David een hoorn doen uitspruiten. Want binnen het Bijbelskader, maar tot ver daarbuiten, is de hoorn een beeld van koningschap. Ik heb u toch wel eens uitgelegd langzamerhand dat het woord hoorn etymologisch Dat is logisch. Het woord hoorn etymologisch hetzelfde is als kroon. Het zijn die drie letters, de H, de R, de N, maar de H wordt makkelijk een K. En dan schrijf je hem soms als KH, of soms als CH, want de H gaat via de G, naar de K wordt hij heel hard. En als je nog harder moet, wordt het een Q. Dat is de hardste versie daarvan. Het is gewoon hetzelfde woord. Kroon of hoorn. En vandaar dat in de Bijbel... Nee, en het Hebreeuwse woord is trouwens voor een hoorn keren. Keren, dat is dus inderdaad K-R-N. Dat is ons woord kroon. En hoe er zoveel Hebreeuws in het Nederlands komt, dat leggen we een andere keer weer uit, hè. Stamelijk vanzelfsprekend, maar dat doet er nou niet toe. Het is heus hetzelfde begrip. Het is hetzelfde woord. En vandaar dat je in de Bijbel vindt één hoorn. Eerst een kleine hoorn en een grote hoorn. En een kleine hoorn wordt een grote hoorn. Had men niet gedacht, maar het is zo. En de kleine hoorn komt dan op tussen de 10 andere hoornen. En de, voor zover het verklaard wordt, Daniel, zowel als Openbaring 17. Daniel 7 als Openbaring 17 wordt er verklaard hoe dat zit. De hoornen die gij gezien hebt zijn koninkrijken. Er zijn ook bergen, dat kan ook. Maar een beetje berg heet ook een hoorn. Nou, Kaap Hoorn is genoemd naar de plaats Hoorn in West-Friesland, in Nederland. Om het enige van mijn voorouders daar langs gevaren zijn naar... Van, weet je ook alweer, Isaac, Suzanne was het. Ik ben zijn naam kwijt. Nou ja, dat doet er ook niet toe. Toen maar weer. Maar het is genoemd naar de haven van waaruit ze vertrokken waren. Hoorn. Zuidelijk om de kaap. Maar een beetje een berg heet een hoorn. Een kaap of wat het maar was. Zo. Dat is het namelijk. Hè? En over de vikingen zullen we het vanavond niet hebben. Ik zal David een hoorn doen uitspruiten. Er staat keurig een verwijzing bij naar Lucas 1 vers 69. Ik ben er altijd blij mee met zulke verwijzingen. Want wij kennen de uitdrukking, omdat het zo weer kerstfeest is. Dan, dat wordt elk jaar kerstfeest, dus het is gauw altijd hoor. En dat is in de, dat heet de lofzang van Zacharias. Naar aanleiding van de geboorte van, merkwaardige wijze, maar ik vind hem heel mooi, de geboorte van Johannes de Doper, waarvan Zacharias nou eenmaal de vader was. En toen het kind geboren was, toen werd de mond geopend en de tong losgemaakt van Zacharias. Die had al die tijd zijn mond gehouden. Het ging hem niet veel moeite kosten. Want ja, hij kon niet spreken. Hij zweeg. En toen één keer het kind geboren was, toen was de vraag, hoe gaat hij heten? Hoe wordt hij genoemd? En toen schreef hij op het schrijftafeltje, hij had toen al een tablet. Een tablet. Trouwens, dat is Mozes de uitvinder van, dat weet je toch, hè? Dat waren twee tablets, hè? Ja. Maar goed. Zo heet dat in het Engels. Steken. Stone tablets. Maar goed, als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij, Johannes is zijn naam. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt en hij sprak, God lovende. En toen kwam er dus dat lied, de lofzang van Zacharias. En de aardigheid is natuurlijk dat wij in het zwijgen van Zacharias herkennen het zwijgen van God in onze tegenwoordige bedeling, der verborgenheid. En als dan uiteindelijk het kind geboren wordt, is dat een uitbeelding van de komst van Christus, dan wel heel de gemeente. En de lofzang van Zacharias bewijst dat, want die gaat helemaal niet over Johannes de Doper. Echt niet? Niet echt, bedoel ik. Want ik kan het ook wel genuanceerd zeggen, ja. Daar staat... En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde dus, zeggende: geloof zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht voor zijn volk en heeft zijn hoorn der zaligheid... Nieuwe vertalingen hebben dan weer hoorn des heils. Dan krijg je in het Nederlands hetzelfde woord, heils. Heil. Heeft, het is hetzelfde in het Grieks hoor. Hij heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. En dit is duidelijk een aanhaling uit, dan wel een verwijzing naar Psalm 132. Over die hoorn. Uit het huis van David. Want dat is die uit Psalm 132, vers 17. Alleen, dat gaat uiteraard niet over Johannes de Doper, want die was niet uit het huis van David. In geen delen. Op geen manier. Die was uit Levi, langs vaderskant en moederskant. Zoals de Heer Jezus, zowel langs vaders als moederskant, was uit Juda. En daarmee uit David. En dus die lofzang is naar aanleiding van Johannes de Doper, maar het gaat over de Heer Jezus. Is dat niet een beetje krom? En dan zeggen de moderne schriftverklaarders, nou ja, degenen die dat boek samengesteld hebben onder de naam van Lucas, die waren een beetje in de war, ze hebben het wat slordig gedaan. Daarmee bedoelen ze dat zij het beter zouden gedaan hebben, maar dit zijn de gebreken zo een beetje slordig in elkaar gestoken. Maar ja, het was ook 2000 jaar geleden, toen waren de mensen zo slordig. Dat is de algemene gedachte hoor, echt. Nou ja. Maar nee, het punt is dat Johannes de Doper in zichzelf een beeld is van de Heer Jezus Christus. Overal en altijd waar hij ten tonele gevoerd wordt, beginnend in Jesaja 40. En daarna het Oude Testament tot en met Malachi aan toe en daarna het Nieuwe Testament. Zo zit dat. En er wordt dus gesproken over een hoorn der zaligheid. De hoorn staat dus voor koningschap, voor heerschappij. En over een zalige, heilige heerschappij. Het gaat over het koninkrijk van Christus dus. En daarmee ook de heerschappij van de genade, uiteraard in het bijzonder. Kortom, terug naar Psalm 132, daar zal ik David een hoorn doen uitspruiten, ooit een keer, maar in Jeruzalem. Letterlijk, de stad David. Je krijgt dus grote moeite als je altijd maar denkt dat als het over Jeruzalem gaat in de profetieën, dat het dan over de hemel gaat of over de kerk of wat dan ook. Het is gewoon letterlijk. Daar waar de priesters thuis horen, daar waar David thuis horen, daar in de tempel, Sion, Jeruzalem, wat het maar was. En uitdrukkelijk uit het huis van David. Het gaat om wat nog toekomst is, het herstel van de troon van David. Uiteraard daar, op die plek, in Jeruzalem. Daar zal ik David een hoorn doen uitspruiten. Misschien kun je van hoornen zeggen dat ze uitspruiten, ze groeien enzovoorts. Maar als u het mij vraagt, dat uitspruiten, dat kennen wij in de Bijbel ook als... Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izzy. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen uit Jesaja 11. Maar ook de uitspraken over zijn naam is spruiten. Zal een spruiten voortkomen uit het huis van David? Er staat ook een keer of vier in de Bijbel, waaronder in Zacharia. En dan heet het gewoon spruit. En zijn naam is spruit, enzovoort. Want dat uitspruiten veronderstelt dat er helemaal niks meer aan was. De wortelen, de stronk, de stam leek dood. Maar zie daar, ineens is daar... Nieuw leven, want het reisje uit de afgehouden tronk van Izzy, als u mij vraagt, slaat niet op de geboorte van de Heer Jezus, want het is zo weer Pasen. Het gaat over de opstanding van Christus. Het gaat over nieuw leven. Als je compromis wil hebben, dan zeg je, oké, een reisje, dat is zijn geworden. Maar als er daarna staat een scheut uit die wortel enzovoort, zal vruchten, ben je toch heus bij Pasen, bij de opstanding. Maar eerlijk gezegd, ik denk dat de hele uitspraak gaat over de komst van de Messias. En dat kan op zijn vroegst zijn de opstanding van Christus. Uit de dood. Daar is de Messias. En of je dat komst moet noemen, ja, dat is twijfelachtig. Maar daar verscheen hij dus wel. En dat is de goede term, want in onze Bijbelvertalingen en het Nieuwe Testament heet dat de verschijning van de Heer Jezus. Aan Maria, aan de vrouwen, aan Petrus, aan de discipelen, aan Jacobus, degene die niet eens tot de discipelen behoren, de broeder des Heren dus, en zelfs aan Paulus, de laatste van alles, uit 1 Korinthe 15. Dus ja, dat heet de verschijningen. Nou, daar verscheen de Messias, maar het heet verschijning, omdat het tegenover staat de verdwijning. Want ik blijf volhouden dat wat wij de eerste komst van Christus noemen, kan je nauwelijks de komst van Christus noemen. Hij ging. Hij stond op uit de dood, daar werd hij de Christus en werd hij tot Christus gesteld. En hij verdween onder toezicht van de discipelen, dat in de zin van zij stonden erbij en zij keken ernaar uitdrukkelijk in Handelingen 1. En toen waren er nog twee mannen die dan vertelden, hij zal alzo wederkomen. Hebben we die nog? De komst van de Messias. Ja, dat brengt je bij de oude discussie of de Messias al gekomen is of nog moet komen. En de balans slaat altijd door naar hij moet nog komen. Omdat wij weliswaar Christus als de Heer Jezus, als de Messias, als de Christus erkennen. Maar ja, hij ging. En hij trekt ons tot zich, omdat wij zouden zijn waar hij is. Dat is nu zo dus, hè, want wij zijn met hem gezet in de hemel. Zegt de Bijbel nadrukkelijk. En in de toekomst zal hij komen en wij ook. Toch? Moet nog gebeuren. Kortom, die hoorn die moet nog uitspruiten in de praktijk. Zal geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar het slaat wel degelijk op zijn vroegst, op zijn opstanding. Maar feitelijk op de geboorte van heel de gemeente. Want wat ik zo omslachtig u probeer reeds diets te maken. Dat is dat deze lamp uit vers 17. Ik heb voor mijn gezalfde een lamp toegericht, dat als u mij vraagt, tamelijk nadrukkelijk de introductie is van gemeentelijke waarheid. Wat geen verder ontwikkeld wordt in de volgende psalmen. Want kijk, er staat, ik heb voor mijn Messias, nou ja, Mashiach in het Hebreeuws dan, maar dat staat er echt. Als het Grieks is, dan wordt het dus, ik heb voor mijn Christus een lamp toegericht. Ten behoeve dus niet van Israël, laat staan voor de volkeren. Hoewel hij natuurlijk heil zou bereiden voor licht zou zijn tot het einde der aarde en door de eilanden der zee en voor het volk Israël. Dit zijn de woorden uit Lucas 2 van Simeon. Maar hier staat, ik heb voor mijn gezalfde een lamp toegericht. Dat begrip lamp lag voor de hand. Ik meen dat ik het net gezegd heb. Juda kreeg Benjamin mee, zodat we daarna spreken over een tweestammenrijk onder de naam Juda. Want Benjamin en daarmee Jeruzalem, als behorend tot het gebied van Benjamin, zou zijn een lamp des Heren bij Juda. Staat in 1 Koningen 12 vers 11, hoor ik dat goed?
11 vers 26.
Oh, nou ja, oké. Oh, in 11 staat het nog. Ja, het is nog in de aankondiging, wordt het gezegd. Opdat David, het huis van David en daarmee Juda altijd de lamp des Heren zou hebben. Maar het is natuurlijk een profetie hoe de functie van Benjamin in de loop van de eeuwen en vooral in onze tegenwoordige bedeling. Want ik ben van mening dat met name de Benjaminieten in hoge mate de verantwoordelijken zijn voor het bewaren van het woord Gods tot in onze dagen. Maar dat zal ons in het hiernamaals geopenbaard worden. Dus ik maak er verder geen punt van, maar dat denk ik, ja. 1 Koningen 11, vers 36. Een lamp des Heren bij David. Dat wil zeggen bij het koningshuis van David, bij Juda. Dus in de praktijk, dat is die lamp. Maar het reikt veel verder, want nieuwtestamentische waarheid, of nog sterker, maar ik moet me een beetje bescheiden uitdrukken, maar moeilijk om dat genuanceerd te doen, maar nieuwtestamentische waarheid wordt, nou ja, niet uitsluitend, maar in hoge mate ons bekendgemaakt. Ik bedoel, gemeentelijke waarheid feitelijk, dat is iets smaller dan, en daarmee hoger trouwens ook, dan nieuwtestamentisch, wordt ons bekendgemaakt door Benjamin. En hij is enigszins vermakelijk, omdat we in het hele Nieuwe Testament maar één man kennen uit Benjamin. Maar aan de andere kant maakt het ook makkelijk om te zeggen. Dat was Paulus. Saul, die bovendien de naam droeg van de meest bekende Benjaminiet die we uit de historie kennen, dat was koning Saul. Die de vertegenwoordiger was eigenlijk van de Mosaïsche wet. Symbolisch, typologisch. En het was Saul van Tarsen ook. De man van de wet en van het judaïsme enzovoort. De man die eisen stelde, want dat is wat zijn naam betekent. De eisende enzovoort. En Saul werd door de Heer met tamelijk wat geweld hardhandig in zijn nekvel gegrepen of iets dergelijks. Dan wel, de Heer keek hem eens recht in zijn ogen en toen zag Paulus ineens helemaal niks meer. Hoe zeg je zulke dingen? En daarna werd Saul Paul. Een kopje kleiner. Hetgeen, hè? Want, oh ja, want Paulus betekent, nou eigenlijk betekent het geremd. Of belemmerd. Populair, klein. Paulus, klein. Paultje, klein. Maar ik zei, hij werd een kopje kleiner gemaakt. Want de oud-testamentische Saul was een kop groter. Dat weet u toch, hè? Dat staat uitdrukkelijk in de Bijbel. Dat hij een kop groter was dan de hele rest van het volk. Ja, nou goed. En dat was het probleem met Saul. Ik hoef je Nederlanders niet uit te leggen. Want als in Nederland de kop boven de maaiveld komt, dan weet u wat ermee gebeurt. Dus toen maar. Dus ik ga het niet uitleggen verder. Maar Paulus, Saul moest dus een Paul worden. Een kleintje. Maar hij was dus wel degelijk uit de stam van Benjamin. Hij was er zelfs trots op. Al zei hij dat hij het losgelaten had. Maar daarmee zei hij. Nee, hij zei zelfs, ik heb het schade en drek geacht. Maar daarmee zei hij dat hij er trots op was. Was. Hij zei, als het te roemen valt, ik nog meer. Want ik ben, er komt er een opzomming en een van die dingen was uit de stam van Benjamin. En dat heb ik om Christus wil schade geacht, maar hij zegt toch dat het een heel bijzondere iets was waar hij zich op kon beroemen. Hetgeen wat mij betreft meteen betekent dat de idee dat alle discipelen, apostelen, Benjaminieten waren, daarmee ook wel afgeschreven kan worden. Want anders betekent dit ook alweer niks. Maar goed, dat even terzijde. Het was alleen alleen Paulus. En hij was de lamp des Heren bij Juda. Ik zeg dan altijd, als u het mij vraagt, En dan bedoel ik, ja, nou goed, ik ga er niet om vechten. Maar toch, als u mij vraagt, ik zal het nog een keer zeggen, maar ik heb het hier vaak genoeg gezegd, denk ik. Paulus was degene die als heiden, als niet-Jood, als heiden met zijn Romeinse staatsburgerschap en nog wat connecties waar ik nu ook het zwijgen toe zal doen, die als heiden het evangelie, het woord van God, predikte aan de Joden. En ik zeg dat met nadruk, omdat in het algemeen men hem de positie van Petrus in de schoenen schuift en zegt, hij was de Jood die het evangelie bracht aan de heidenen. Dan moet ik u zeggen, nee, als er zo iemand is specifiek, die dat op zijn curriculum heeft staan, op zijn staat van dienst, dan was het Petrus. En die beroemt zich daarin. Beroept zich daarop in Handelingen 15. En zegt, ik ben degene die verantwoordelijk is voor dat de boodschap gepredikt is aan de heidenen. Was ik. God heeft van over lange tijd mij verkoren dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen. Dus doe ik nu een uitspraak over de problemen die daaruit zijn ontstaan. Dat is Handelingen 15, waar Paulus bij was en die spreekt het niet tegen. Paulus is der heidenen apostel, dat weet ik, natuurlijk staat in de Bijbel, maar voor zover ik het lees betekent dit dat hij een heidense apostel was en wat hij deed en wat hij beschouwde als het toppunt van het meest verhevene van zijn bediening, was het evangelie prediken aan zijn broeders naar het vlees, aan de Joden, om hen tot jaloersheid te verwekken, Romeinen 11, enzovoorts. En hij had net in Romeinen 10 gezegd, nog op dezelfde bladzijde, dat de functie was van heidenen. Joden tot jaloersheid verwekken. En hij zegt, en ik, als apostel der heidenen, maak mijn bediening heerlijk om enige uit hen, enzovoorts, om hen tot jaloersheid te verwekken. Hij is een heidense apostel. En hij, overal waar hij kwam, dat is niet maar een theorie, het is een praktijk, overal waar hij kwam, bezocht hij, zoek hem maar na in uw Bijbel, bezocht hij eerst en nogal exclusief de Joden. Dus zeg nou niet, hij is degene die het evangelie naar de heidenen bracht, dat is niet zo. Hij is degene die als heiden het evangelie bracht aan de Joden. En qua afstamming, ja, was hij uit Benjamin. En alleen qua godsdienst was hij een Jood. Maar daar is hij van bekeerd. Dat moet wel, anders kan je het evangelie niet prediken. Toch? Want dat is christendom, naar Bijbelse maatstaven. Dat u dat goed begrijpt, anders krijgen we daar problemen over. Benjamin, nou ja, Benjamin wordt gepersonifieerd in de persoon van Paulus. Lastig uit te spreken voor mensen die stotteren, maar daar hoor ik niet bij hoor. Maar toen maar weer. Maar het is Paulus die dat deed. Uit Benjamin, met grote nadruk. Vandaar dat Paulus ook wat te melden heeft over de beker. Ik bedoel de avondmaalsbeker. Zeker wel. Die beker is bij hem, overdrachtelijk gesproken natuurlijk, zo gaat dat. En als u het mij vraagt, heeft hij Benjamin ook bezocht. Dat wil zeggen, de Benjaminieten, daar waar de stam van Benjamin terecht was gekomen, dat was inderdaad hier in Noordwest-Europa en in Brittannië, inderdaad, ja. Maar ja, dat is een ander onderwerp. Het gaat erom wat hier staat. Ik heb voor mijn gezalfde een lamp toegericht. Ik ben van mening dat die lamp in de praktijk de gemeente is. En gemeentelijke waarheid is tot ons gekomen daadwerkelijk via Paulus. Dat is zo. Al moet gezegd worden dat de andere apostelen hetzelfde predikten, maar daarbij doorverwezen naar Paulus. Hoe dan ook. Maar het is Paulus. En wat de gemeente betreft, ja, ik hoef toch niet uit te leggen, gij zijt het zout der aarde, en de volgende was, gij zijt het licht der wereld, dat zijn wij toch, En wij zijn toch de bewaarders van het licht. Wij zijn toch de pilaren vastigheid der waarheid. Wij zijn toch die hele tempel. Die op het terrein van Benjamin stond als lamp bij Juda. Maar wij zijn toch die tempel. Wij zijn dat licht voor zover... Nee, ik bedoel, dit voor zover er licht is in de wereld, is het bij ons. Vandaar dat iemand die licht zoekt, bij ons terechtkomt. En daarom protesteer ik altijd tegen de zogenaamde verlichting. Omdat die jongens juist het licht hebben uitgedaan. We waren Fransen in hoge mate, heb ik begrepen. Maar dat wist hij ook al natuurlijk. Had hij zelf ook kunnen bedenken. Die hebben het licht uitgedaan. Die Franse filosofen in. En daarna kwamen de Duitsers, maar dat doet er nou niet toe. Deze, u hebt uw circulaire nog niet ontvangen, maar die gaat morgen op de post. Daarin kondig ik aan de volgende contactdag met het onderwerp wandelen in het licht. Dus vandaar dat ik het weer even erover heb, over het licht en over de lamp enzovoort. En dat is dan weer zo toevalligerwijze, omdat een van de twee dames die dat lied populair gemaakt hebben, die is vorige week overleden. Marie Verheij. En daarvan is morgen de begrafenis. Dat is nu niet zo erg, maar dan moet ik spreken. Dus ja, heb ik dan weer. En wat ze niet wisten, is dat ik al sinds jaren dag een foto in mijn Bijbel heb liggen. Maar goed, dat maar even terzijde. Maar zo is het gekomen. Ik wandel in het licht met Jezus. Wij zijn dat hele idee kwijtgeraakt. Maar dat is waar het ons om gaat. En wij leven in een duistere wereld. En de Heer heeft met zijn licht in onze harten geschenen. Opdat wij daarin zouden wandelen. Maar wij zijn nu de dragers van het licht. Dus.
Dat is ook een uitdaging. Het licht.
Wat? Wanneer? Waar? Vandaag? Vandaag? Staat de bericht er ook in van het overlijden? Ja, ik vond het wel vreemd. Ik hoorde er om me heen niks over. Maar ik vind het toch wel een beetje nieuws, hoor. Eigenlijk. Ik heb altijd gezegd, en dan kijk ik naar die banden van Gator enzovoorts. Dan denk ik, hadden wij in Nederland maar één zo iemand. En daar hebben ze de hele zaal vol zitten met allemaal van die mensen die zo zingen kunnen. Maar we hadden er twee. En dat waren die zingende zusjes. Maar goed, daar moet ik het verder nou niet over. Daar moet ik morgen over hebben. Dus ja, dat is heel vervelend allemaal. Maar inderdaad, licht. Dat is wat de gemeente voor een ding is. Wij zijn die lamp. En wij zouden wandelen in het licht in gemeenschap met elkaar. En voor zover er licht in de wereld zou zijn. Kortom, voor zover het woord van God in de wereld zou zijn, is het ons toebedrouwd. Wij zijn dus die lamp des Heren. En dat wij dus geassocieerd worden met een Jeruzalem en met de Sion en een Jeruzalem dat boven is. Ja, dat is ook zo, ja. Maar het is eigenlijk de functie van Benjamin. Het komt wat laat. Het is wel de laatste zoon. De zoon zijn de smarten, Benjamin. Maar daarna wordt het toch zoon van mijn rechterhand. Benoni. Wordt Benjamin. Immers, die naam wordt gewijzigd. Enzovoorts. Zoon van mijn rechterhand. Dat wil zeggen de zoon die met mij zal erven. Alleen de erfenis ging naar zijn oudere broer, Jozef. En Benjamin bleek een moeilijk geval te zijn in oud-testamentische tijd, inclusief Saul. Maar niettemin, de functie van Benjamin wordt pas uitgevoerd onder nieuw-testamentische tijd. Dat zijn de dagen waarin wij leven, want daaraan hangt inderdaad het woord van God. De functie van lamp. Nog steeds, ja. Ik heb voor mijn gezalfde een lamp toegericht. Want wij als gemeente zijn een volk voor zijn naam. Wij zijn het lichaam van Christus. Wij zijn de heerlijkheid van Christus. En heerlijkheid is een ander woord voor licht, hoor. Nou ja, niet altijd, maar bij gelegenheid wel. Zie? Het heet trouwens de bestraling van de... Van de het licht, opdat hij niet bestralen, het licht van het... Van de heerlijkheid van het evangelie van Christus die het beeld Gods is. Het is licht. En lichtbeelden. Nou ja, doe maar. Ik heb voor mijn gezalfde, voor Christus een lamp toegelicht. Tot ere van Christus. En ik zal zijn, vers 18, ik zal zijn, want ik kom er zo meteen toch op terug. Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden. Let op, de priesters worden met heil bekleed. En de vijanden, dat wil zeggen degenen die hem dienen, worden met heil bekleed. En zijn vijanden worden met schaamte bekleed. Je zou waarschijnlijk moeten concluderen dat het betekent, die worden helemaal niet bekleed. Dat is wat schaamte toch is. Dat is naaktheid, ja. Dit is dus, indien ze ook bekleed niet naakt gevonden worden. Dat is zo'n leuke uitdrukking uit 2 Korinthe 5. En dan zeggen we, ja, als ze bekleed zijn, kunnen ze niet naakt gevonden worden. Maar dat is dat is hoe taal werkt. De klederen zijn uitgedeeld, maar ja, ze hebben niks gekregen. Dat is dus, ja, zo kan dat. En dat beeld in zichzelf wordt hier dus ook gebruikt. Zij zullen met schaamte bekleed worden, maar de formulering is ontleend aan haar priesters zal ik met heil bekleden. En hun vijanden zal ik met schaamte bekleden, maar schaamte heeft de betekenis eigenlijk, in de grond heeft het de betekenis van achteruit wijken. Of gewoon in plat Nederlands door de grond zakken. Weg, weg, wijken. Achterovervallen is ook een variant daarvan. Die gebruikt wordt in Jesaja 28. En bij de gevangenneming van de Heer in de hof van Gethsemane. Want die garde van de hoge priester, zal ik maar zeggen, die daarin betrokken was, die week achterwaarts en struikelde. Dat is een illustratie van de vervulling van Jesaja 28. Maar ook van dit. De vijanden zullen wijken, achteruit wijken, van schaamte. Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon bloeien. Toch een beetje vreemd dat ze dat nou weer niet met een hoofdletter geschreven hebben. Hem. En zijn. Want het is uiteraard de kroon van de gezalfde uit vers 17 uit het huis van David. Nog steeds uit vers 17 en verder terug. Zijn kroon zal bloeien. Prachtige taal. Want wat het betekent is dat zijn koninkrijk zal bloeien. En dan zegt hij, maar dat bloeit toch niet, dat is toch uit de agrarische wereld. Dan zeg ik, nou het zal floreren dan. Maar dat is precies hetzelfde uiteraard. Alleen in een andere taal. Want er zijn nog steeds, een fleur is nog steeds een bloem, dat weet u toch. Hè? En floreren is nog steeds bloeien. Het is een normale term. Het zou zich ontwikkelen en het zou glans verspreiden en het zou fantastisch uitzien en wat het maar was enzovoorts. Kortom, zijn koninkrijk zal openbaar worden, want dit woord kroon, ik zei het u al, in het Nederlands alleen al, komt overeen met hoorn uit vers 17. Zo komen wij bij Psalm 133. Zegen der broederlijke liefde. De psalm is ingekort tot hoe lieflijk is het als zonen van hetzelfde vaderhuis met dochteren samenwonen. Ja, en daar gebiedt de Heer zijn zegen. Heet dat uit, dat is ontleend aan de laatste zin van Psalm 133. Daar staat dus bekende opschrift. Een lied Hamaalot op de graden enzovoorts. Van David. De middelste is van David. Ziet hoe goed en hoe liefelijk is het dat broeders ook samenwonen. Het is gelijk de kostelijke olie op het hoofd. Dit is het minder populaire idee, want je krijgt meteen een vetvlek in je lied in het tweede couplet, het middelste couplet. Het is gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op de baard van Aaron, die nederdaalt, dat wil zeggen niet de baard, maar de, denk ik, maar de olie, die nederdaalt tot op de zoom zijn er klederen. Ik probeer het me altijd voor te stellen, maar dat helpt niet echt in dit geval. En dan, het is gelijk de dal van Hermon die nederdaalt op de bergen van Sion, want de Heere gebiedt aldaar de zegen, het leven tot in der eeuwigheid. Toch een beetje vreemde psalm. Die begint met te spreken over dat broeders ook samenwonen. Misschien heeft David eraan gedacht aan Genesis, wat het maar was, aan Genesis 3 of zo. Kain en Abel, twee broeders, de eerste keer dat je twee broeders hebt in de Bijbel en ze konden het slecht met elkaar vinden. Benadering zien waren ze allebei moeilijk terug te vinden. Vervolgens. Maar goed. En daarom dat broeders ook samenwonen, daadwerkelijk. Bij elkaar. Als één geheel, als één familie. Waar slaat het in vredesnaam op? Vraag je dan af. Toch? Of hebben jullie dat niet? Nou ja. En vers 2 helpt al niet echt. Het is gelijk de kostelijke olie op het hoofd. Maar als je dat leest, vraag je bij dat vers ook af. Waar slaat dat in vredesnaam op? Dus het wordt wat moeilijk allemaal. En mijn antwoord is, het gaat gewoon over Christus en de gemeente. En die olie, die het maakt tot één geheel, en die zijn lucht en wat er maar is verspreidt, en verspreidt over het geheel, dat is uiteraard een beeld van de Heilige Geest, want zo noemen wij dat. Dat is nou eenmaal de betekenis van de olie. De olie is de uitbeelding van de onzienlijke werking, kracht, van God. Dan wel van Christus, want dat maakt in de praktijk geen enkel verschil. Kortom, het is de uitbeelding van het tegenwoordige werk van God, waarbij broeders samenwonen. Want kijk, de uitdrukking broeders samen. Als je dat gelezen had in de, bijvoorbeeld de eerste brief van Johannes, dan valt het je niet op, hè? Dan is het broeders zus en broeders zo. En de broeders liefhebben en wat het maar is. En bij Paulus zou het ook niet opgevallen zijn, denk ik. Want die gooit het woord broeders er nogal eens tussendoor in zijn zinnen. Dit zeg ik broeders, enzovoorts. Zoiets. Dan valt het helemaal niet op, maar het punt is dat hier gesproken wordt over een specifieke gemeenschap van broeders, van mede-erfgenamen, van degene die allemaal met elkaar verbonden zijn en dezelfde verantwoordelijkheid dragen, want dat is wat broeders zijn. U weet, vader is de erflater, de zoon is de erfgenaam en de broeders zijn de mede-erfgenamen. Dat is wat het is. En die worden hier geacht één geheel te zijn, doordat zij samen wonen. Zij vormen, ze wonen in mag ook, maar zij vormen één huis, één volk, één familie, één gemeente. Of één gemeenschap, dat kan ook nog. En het wordt uitgedrukt in vers 2, want daar staat het. Het is gelijk aan, en er komt een uitbeelding van wat in vers 1 bedoeld is. Het is gelijk de kostelijke olie, ja, op het hoofd, bij nader inzien van Aaron. Dus we krijgen eerst Aaron voorgesteld, wiens naam nou verschoven is tot ongeveer het midden van de psalm, vanwege de structuur van het geheel. Maar we krijgen Aaron voorgesteld en in de eerste plaats Aaron is de priester, de hoge priester, hetgeen verband legt met een paar versen eerder, psalm 132 vers 16. De priesters zal ik met heil bekleden, de priesters. Bovendien, de priesters zijn verantwoordelijk voor het bewaren, beheren en dus ook prediken van het woord van God. En Aaron heet dan ook de lichtdrager, want Aaron komt van het Hebreeuwse oor, namelijk licht. Nee, u dacht dat het geluid betekent, maar dat is niet. Oor betekent licht. En Aaron wordt vertaald met licht, of eventueel de brenger, de drager van het licht. En dat is de samenvatting van de priesterlijke functie, de functie van alle priesters, het dragen, het bewaren, het verantwoordelijk zijn, het dragen van het licht. In het Nieuwe Testament heet hij bij gelegenheid Jairus, maar dat is de Griekse versie van de naam van Aaron. Hij is dan ook, Jairus is dan ook overste van een synagoge ergens. Die begrijp je toch? En die heeft dan ook nog een dochtertje binnen die Joodse context, maar daar liep het slecht mee af. Althans aanvankelijk. En u begrijpt wat de profetische betekenis daarvan is. Hè? Maar Aaron staat voor de lichtdrager. Hij is dus synoniem met die lamp uit een paar versen eerder. Begrijpt u de context? Priesters, lamp, Aaron. Het onderwerp verandert niet. Maar Aaron is op voorhand de uitbeelding. Een uitbeelding is misschien niet goed. Ja, natuurlijk wel. Beeld betekent type. Of is het woord type? Hij is een type van Christus. Aaron zelf was persoonlijk de hoge priester, de eerste. De hoge priester van het oude verbond. Maar hij is natuurlijk daarmee een type van de hoge priester van het nieuwe verbond. Op enige wijze. En onder het nieuwe verbond wordt ook gesproken over ene Levi. Dat is in Malachi namelijk. Maar dan gaat het gewoon over Christus. Die niet eens uit Levi was, maar dan staat de naam Levi als aanduiding van zijn priesterlijke functie. En hier staat de naam Aaron als aanduiding van Christus in zijn priesterlijke functie. Bovendien, Christus heet toch het licht der wereld. Dat is toch de Messias. En mocht je die gemist hebben uit het Johannes-evangelie of uit 1 Johannes, dan heb je nog altijd Hebreeën. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Toch? En 2 Korinthe 4 vers 4 had ik al genoemd. Het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. De bestraling van het enzovoorts. Kortom, dat is Christus, die is immers de gezalfde, die heet zo, en het woord Christus staat natuurlijk in de Septuaginta van Psalm 132 vers 17. Kortom, 1, 2, 3 versen eerder hier. Vertaald met gezalfde, maar in volgende vers en de volgende psalm van 3 versjes wordt hij gezalfd. Onder de naam Aaron. Het is gelijk de kostelijke olie waarmee hij gezalfd wordt. En die krijgt hij op het hoofd. En de bedoeling is dat het nog voldoende olie is. Want dat heb je soms, soms valt de hoeveelheid olie mee. Je had niet gedacht dat er zoveel in het kruidje dan wel in de hoorn was. He? Dat blijft maar schenken, weet u wel, dat kruidje. Dus hij krijgt die olie op het hoofd. Ze hebben mij trouwens uitgelegd, die olie is in het algemeen dik. Je moet het eerst verwarmen voordat het vloeibaar is. Niet zoveel, maar je moet het verwarmen tot het erbij vloeibaar is, net op de grens. En dan giet je dat uit en dan zo langzamerhand, als het niet te snel afkoelt trouwens en het niet vriest buiten, dan dan druipt het zo langzaam. U weet hoe het met vetvlekken is, toch? Want dat stel ik me dan zo voor. Dat spul krijgt hij in zijn heel over zijn hoofd en in zijn. Laat op je hoofd geen olie ontbreken, heet het in de, bij de prediken. Ik vind het geen prettige gedachte. Uitvinding van de vetkuif. Is dat? Ja, wij moesten dat vroeger, moesten wij altijd van die briljantine. Het heette briljant. Dan moest je briljant, moest je dan glom het beter. Of zoiets in je haar smeren. Wat een ellende, zeg je. En je kreeg het er echt niet uit. En het trekt toch een stof aan en een vuiligheid. Dat spul. Maar goed, daarom zeg ik één vet. Maar goed, het ruikt dan uit door zijn kostelijke olie, geur. Het is een Bijbels gegeven. En het ruikt dan, en dan door de baard. En dan in de kleding. Je weet wat er dan gebeurt. Dat gaat er helemaal doorheen. Ik weet niet hoeveel tijd dat neemt. Maar gaat er helemaal doorheen. Dat is wat langzaam beschreven. Nou, het wordt snel beschreven in één zin. Maar toch, dat is wat gebeurt. Kostelijk olie op het hoofd, nederdalende op de baard van Aaron, die nederdaalt vervolgens tot op de zoom zijn klederen. En dat reikt dus tot op de grond, daar komt het tot neer. Helemaal. In alles. Daarom zei ik, een vetvlek, ja, als je niet weet wat het is, dan kom je op die termen. En zo wordt het nu eenmaal beschreven. Maar u kent uit het Nieuwe Testament de zalving van de Heer Jezus. En we weten nou nog niet of die vrouw nou het hoofd van de Heer Jezus zalfde. Of zijn voeten. Er bestaat dus een uitgebreide discussie over. En of het dezelfde vrouw was. Want ja, de ene heet Maria en de andere was een hoer. En dat kan toch niet dezelfde geweest zijn? Dus wij protestanten hebben er twee van gemaakt. Twee verschillende dames. Als je, wij protestanten, de Rooms-Katholieken niet. Maar voor hen is het één. Maar goed. En we weten nog niet, was het nou zijn hoofd of waren het zijn voeten? En een makkelijk antwoord is het dan allebei. Alleen in het ene verhaal wordt alleen het hoofd vermeld. En het andere wordt alleen de voeten vermeld, omdat ze die afdroogde met haar haar. En zo was. Zo schrijf je dat. In Oud-Nederlands, zuster, ik zweer het je, schrijf je dat zo en spreek je dat zo uit. Heur haar. Net als 7-7-9. Dat is een lied uit Johannes de Heer, maar dat doet er nou niet toe. Dan omdat 9 ook nog kon zijn, 7. He. Maar goed, dus ze droogde dat met haar haar. En daar zit een verhaal aan vast natuurlijk. Maar het is alles. Hij wordt gezalfd in heel zijn persoon, compleet enzovoorts. Het is de uitbeelding, natuurlijk, het is de ethische variant. Het is de uitbeelding van hoe de geest ons hele leven zou doordrenken en ons geheel in bezit zou nemen. Dat is zo. Maar meestal zoek ik het iets hoger op. Ik weet niet waarom dat is, maar ja, dat is zo. Maar ja, ik kan het wel zeggen, maar het helpt niet zoveel. Waar het over gaat is primair over Christus en zijn gemeente. Het werk van de geest breidt zich uit, wordt groter en groter en zal voltooid worden tot aan de zoon van zijn kleed. Maar bij de term zoon van zijn kleed denk ik altijd aan openbaring van het koninkrijk. En dat is sinds dat eerst Samuel en daarna ook David een zoon van het kleed, een slip van het kleed van Saul wegtrokken en beide zeiden dat al zo zal het koninkrijk van u worden weggenomen, wordt niet geopenbaard. En ook sinds het dochtertje van Jairus overleden was, was daar die bloedvloeiende vrouw op hetzelfde tijdstip en die raakte de zoon van zijn kleed aan, nee niet dat van Jairus, maar van de Heer Jezus enzovoorts, en zij werd genezen. is de uitbeelding van hoe het koninkrijk werd weggenomen van het Joodse volk en gegeven werd aan een ander volk dat vrucht zou dragen, want op het moment dat die bloedvloeiende vrouw na 12 jaar, zolang als dochter van Jairus leefde, bloedvloeiend was geweest, dan wordt die vrouw na 12 jaar alsnog vruchtbaar. Hebben ze mij uitgelegd. Waarmee ik maar zeggen wil, ik ga het niet uitleggen, dat zal iemand anders u dan wel uitleggen. Waarschijnlijk uw moeder. Maar zoiets. Die werd toen dus vruchtbaar. En maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes, houdt in. Het verhaal gaat verder met dat die vrouw dus zwanger werd en een zoon baarde. Maar dat heb ik zelf bedacht, dus dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar ik begrijp toch waar ik het nu over heb, mag ik ook langzamerhand, zulke dingen. Zoom van het kleed vervult de functie in de Bijbel, komt een paar keer voorbij. En het gaat over het koninkrijk. Nou ja, het wordt verborgen, want we weten niet hoe die vrouw heet en we weten nu nog niet waar ze gebleven is. Waarschijnlijk in de buurt van de Alpenwoest. Je voelde hem komen, hè? Ja, natuurlijk. Ja, zo gaat dat. Dat is legendarisch, ze weten niet waar hij gebleven is. Maar dat is met het koninkrijk ook. Het is verborgen geworden. Dat wij als intimi weten waar het gebleven is. Ja, dat is zo, ja. Maar het is ook ons koninkrijk. En daarom wordt het ons bekendgemaakt. Maar voor de wereld is het zoek. Toch? Nou ja. Aaron en zijn kleed en zijn hele lijf en zijn klederen en tot in zijn zoon is een uitbeelding van de gemeente in de priesterlijke hoedanigheid van de gemeente. Maar wel de hoedanigheid van de gemeente als lichtdrager. En als uitbeelding van het werk van de Heilige Geest. Bij nader inzien, de menorah, ik bedoel de kandelaar in de tempel dan wat tabernakel. De menorah was de lichtdrager, dus de klassieke lichtdrager, de zevenarmige kandelaar. Maar die moest gevoed worden met olie. Want de olie verspreidt licht. En nog zowat dingen. Ik bedoel, het doet nog een paar dingen. Maar het is een van de belangrijke dingen. Olie moet licht verspreiden. Nou ja, olie verspreidt geur naar het schijnt. Maar het is niet wat anders. Het gaat altijd nog om de heerlijkheid van het woord van God enzovoorts. En we hebben zelfs een profetie die ook minder bekend is omdat men hem niet begrijpt. Een profetie in Zacharia 4 over, dat heet dan het visioen van de twee olijfbomen of twee olijftakken of hoe die maar heet. Maar dat, ja, Zacharia 4, daar is een sprake van een kandelaar die dus licht verspreidt, maar die gevoed wordt zonder dat er mensenhanden aan te pas komen. Dat is het begin van de automatisering, zeg ik altijd. Hè. Er wordt in een visioen gezien hoe er uit de olijfboom, die nou eenmaal olijven en daarmee olijfolie produceert, hoe daar leidingen, echt, leidingen uit die olijfboom rechtstreeks lopen naar de kandelaar, zodat de olie uit de olijfboom zonder tussenkomst van mensen in die kandelaar komt. Het wordt wat ingewikkeld beschreven, maar ja. Maar dat is wat het is. Met andere woorden, normaal gesproken, er kon geen mens aan te pas, de kandelaar zou uitgaan, het licht zou uitgaan, maar het licht gaat niet uit, want er is een rechtstreeks verbinding van de olijfboom met de met de kandelaar. En de kandelaar wordt sowieso al geacht de uitbeelding te zijn van het werk van de geest. Maar hier is dat nog sterker het geval. En de aardigheid ervan is, maar ja, dat is een lang verhaal, daar heb ik nou geen tijd voor. Maar de aardigheid ervan is dat het een uitbeelding is van de gemeente. En omdat het een lang verhaal is, ja, dat komt omdat het wordt aangehaald in Openbaring 11, waar staat dat de twee getuigen, die het evangelie prediken in Jeruzalem. En daarmee aan het Joodse volk. Deze zijn de twee olijfbomen, dan wel olijftakken. Die voor het aangezicht God staan of hoe dat maar heten mag. Maar dat is, dat weet iedereen. Nou, niet iedereen, maar wie er zich in verdiept weet dat. Dat is een aanhaling uit Zacharia 4 vers 4. Ja, en ik weet niet of het vers 4 is. Het is Zacharia 4. In elk geval. Daar komt het uit. En dan zeggen we, oh, dat visioen gaat over de twee getuigen in de toekomst. Dan moet ik u zeggen, ja, dat kan wel wezen. Dat is ook zo. Het staat er ook. Maar het neemt niet weg dat die twee getuigen de voortzetting zijn, historisch, maar dan in de toekomst, de voortzetting zijn van het werk van de gemeente. En ik houd het erop dat deze twee olijfbomen of takken in Zacharia 4 primair niet staan voor die twee getuigen in de toekomst, maar voor de gemeente in onze tegenwoordige tijd. En dat die twee is, dubbel is, ja, dat heeft te maken met het eerstgeboorterecht. Dat dubbele deel. Enzovoorts. Het een en ander wordt uitgebeeld, de geschiedenis door Mozes en Elia samen. Die samen ook de uitbeelding zijn van de gemeente. En ook de functie van de gemeente overnemen om de verbinding te leggen met een toekomende bedeling. Vandaar dat die optreden zodra de gemeente vertrokken is. En vandaar ook dat die, maar dat mag ik niet zeggen hoor. Maar vandaar dat die ook verschijnen bij het open graf. En op de Olijfberg. Hij is hier niet, hij is opgestaan. En later, hij is hier niet, je hebt hem ten hemel zien varen, maar hij zal al zo wederkomen. Dan zeggen we, dat zijn engelen, dat klopt, want dat zijn boodschappers. Alleen wij weten wie het zijn. Want wij hebben hen toch wel herkend, al waren ze incognito. He? Zijn Mozes en Elia. Ja. De ik deel het nu alleen maar mee. Ik zei het toch, ik heb geen tijd om het uit te leggen. Peter zei het ook. Ja, natuurlijk. Ja. Ze komen vaker in de Bijbel voor. Maar goed. Waar het maar om gaat is dat deze Aaron gezalfd en wel natuurlijk staat voor Christus de gezalfde uit twee versen eerder. Maar het is heel de gemeente. Die in onze dagen een lamp is. Dat is te meer opmerkelijk omdat juist onze bedeling die is waarin de wereld in duisternis is. Wij zijn dat gewend, dus het valt ons niet op. Maar dat is wat de Bijbel erover leert. Het licht is uit de wereld verdwenen. Is in duisternis achtergebleven. Want ziet, duisternis zal de volken bedekken en donkerheid de volken en de aarde en wat het maar was. Enzovoorts. En voor zover het licht is, gaat het op in onze harten. Dit was Jesaja, maar dan wel Efeze 5, dat kan ook. Want dan wordt hetzelfde aangehaald. Maar dus wat hier uitgebeeld wordt, de werking van de geest en de werking ook van een priesterlijke functie, van het bewaren van het woord Gods en het licht. En dus het licht dat verspreid wordt eventueel, maar ook de lieflijke geur van Christus. Wij zijn, waar wij ook komen, zei Paulus, een lieflijke geur van Christus. Zie? Nou, dat is dit. En dan nog vers 3. Het is gelijk de dauw van Hermon, maar dat schijnt geïnterpreteerd te moeten worden, namelijk niet als dauw, maar als sneeuw. Want Hermon is die berg die, als het een beetje wil, toch het hele jaar door sneeuw op zich heeft liggen. Dauw wordt ook geacht te zijn dat wat uit de hemel, om zo te zeggen, nederdaalt. Maar daarvoor hoef je de Hermon niet aan te halen. Vandaar dat het algemene idee is, nee, het is niet dauw, maar het is meer specifiek sneeuw. En daar houd ik het dan ook maar bij. Het is gelijk de sneeuw van Hermon die nederdaalt, of zoals hij nederdaalt, op de bergen van Sion. En in gedachten zie je Aaron die met olie wordt overgoten, de Hermon die wordt met sneeuw wordt overgoten, dan wel Sion dat wordt overgoten met de zegen des Heren, want de Heere gebiedt aldaar de zegen. en het leven tot in der eeuwigheid. Mij lijkt het dat dit de enige zinnige verklaring is voor de psalm. Dat wil zeggen voor de drie versen bij elkaar. En als dat niet zo is, als het niet over de gemeente zou gaan, dan krijg je een paar losse versen waarvan je je moet afvragen wat dan het verband is tussen die uitspraken. Hoe lieflijk is als broeders samenwonen en dan meteen gaan naar vers 3 etent, al daar gebiedt de Heer zijn zegen enzovoorts. Nee, het gaat over het koninkrijk als zodanig. Het is Jeruzalem, Sion, want dat blijft zo. Het is ook niet voor niks trouwens, de psalm van David. Het gaat over Christus zelf en het gaat over de priesterlijke functie van de gemeente, die geacht wordt een samengestelde eenheid te zijn, want wij allen worden geacht de geest te hebben ontvangen, dan wel vervuld te worden met die geest en een lieflijke reuk van Christus te zijn en daarmee het licht der wereld enzovoort enzovoort. Dat is wat het is. Overigens, ik weet niet of ik de gelegenheid krijg dat te zeggen over een week of twee of drie. Aaron wordt geacht begraven te zijn op Jebel Harun. Dat is net buiten Petra. Boven Petra en Sela. En daar waar dat kleine witte moskeetje staat. Maar dat moskeetje is de eeuwen door een bedevaartplaats geweest. Binnen de islam overigens, voor oogleiders. En daar het was de keren dat ik er was, was het stikdonker. De laatste keer geloof ik niet. Ja, nou ze houden het dus donker en mystiek. Dat doen ze in de Rooms-Katholieke kerk ook. Dus er branden ze een kaarsje. Maar goed, maar daar ergens dat moskeetje, want officieel is het een moskeetje, ja, links achterin, is een zwarte steen, die valt niet op, want alles is zwart daar vanwege dat kaarsje, wat zal even lang daar branden, niet waar? Het is allemaal vies. Maar er is een zwarte steen, want de islamisten, hoe heet ze, de muzelmannen, de mohammedanen, de moslims, hebben iets met zwarte stenen. En daar hebben ze ook een zwarte steen die uit de hemel gevallen zou zijn. Maar het is associatie met Aaron. Want Aaron is in het Mohammedanisme de beschermheilige van alle oogleiders. Want Aaron is de lichtdrager. Aaron is de brenger van het licht. Dus als je problemen hebt met je, als je blind bent, moet je die berg op. Hetgeen niet zal meevallen, denk ik altijd. Want het is een getop hoor mensen. Wij moeten het gedaan hebben, al is het maar één keer in je leven. En dan boven een glaasje Campari drinken natuurlijk. Maar goed, maar je moet het één keer gedaan hebben. Maar daar kun je dan eventueel genezen worden van je oogkwalen. Of het ooit gebeurd is, weet ik niet. Maar het illustreert dat men Aaron kent als de brenger van het licht. Daar gaat het om. Alleen de tragiek van het verhaal is, maar dat moet je daar nooit vertellen. De tragiek van het verhaal is, die man is daar wel overleden hoor, Aaron. Dus wat dat betreft ziet het er niet best uit. Je bent overgeleverd aan Eleazar. Zijn opvolger. Lazarus.
Ja.
Ja. Hij heeft een ezelsbruggetje nodig. Als we er zijn, helpt ons maar herinneren. Ja, zo is dat. Maar dat is de betekenis van ze. Men weet dat dus, bestaat het licht. Bovendien zeg ik altijd, als ik erover spreek, zeg ik altijd, je kan hem niet missen. Je gaat van Jeruzalem via de Araba naar het zuiden, langs de Dode Zee uiteraard, net zolang totdat je aan je linkerhand dat witte moskeetje daar op die berg ziet. En die mis je echt niet. Het is wel kilometers ver weg, maar je mist hem echt niet. Want dat witte ding in de zon, boven op die berg, dat zie je altijd. En ze hoort het ook. En dit is in stand gehouden door de Mohammedanen. Waarvoor vriendelijk dank. Dat vind ik wel, ja. Ik vind dat prima. En zij vinden het ook prima. Wij mogen er ook gewoon naartoe. Trouwens, wij waren bevriend officieel met de beheerder daar. Ja, zeker. Ja,
maar nu is zijn zoon zitten.
Ja, met die zoon, maar dat is degene met wie wij ooit voor het eerst daar geweest zijn, jaren terug. En wij vroegen hem naar Jebel Haroun. Anneke, weet je nog? Wij vroegen gewoon het wilde weg naar aan een Bedouin. Wij willen naar Hort, naar de Jebel Haroun. Want die man die keek ons aan en zei, dat kan wel. En onderweg vertelde hij van dat. Nee, we moesten de andere dag, 's morgens om 9 uur of zoiets, moesten we verzamelen, net buiten het zicht van alles wat binnen Petra was, en alle toeristen en gidsen en wat er maar was. Net daarachter linksaf, en daar bij de obelisk, want er staat een obeliskje, daar moesten we verzamelen dan. Wat moest eigenlijk stiekem. En dan kregen we paarden en Ab Korven die op een ezel, want die was de baas. Die betaalde, en als je betaalt, dan ben je de baas. En dan moet je op een ezel, want de karavaan wordt geleid. Onthoud deze, de karavaan wordt geleid door één ezel, want die weet de weg. Ezel weet de weg. Prachtig hoor, ja. Nou, toen gingen we daar onderweg vertelde Jan dat zijn vader daar. En wij vonden dat een raar verhaal, maar het was echt waar. Het gaat dan in gebroken Engels. Maar zijn vader was de beheerder van die moskee. Die had de sleutel enzovoort. En het klopt wel, want jaren later. We hebben geprobeerd altijd die knaap weer te bereiken. Dat is nooit gelukt. Maar jaren later kwamen we een keer daarboven. En daar was hij. Boven met Soleiman of weet ik veel. Maar ze heet allemaal mooi met een Soleiman hoor. Maar het was een beetje waarachtig en wat toen nog een redelijk jonge man was nu een van middelbare leeftijd. En die zat daar bovenaan pontificaal met zijn sleutel. Het was wel dezelfde. Hé, wij kennen elkaar enzovoorts. Mijn ervaring met die Bedouin is, als ze je één keer gezien hebben, vergeten ze je. Ik heb het steeds, als ik daar kom, dan komt altijd iemand naar me toe. Jou ken ik. En dat klopt. Dat klopt dan. Die Mansour was 11 jaar daarvoor. 11 jaar daarvoor. Jou ken ik. Onvoorstelbaar, nee, ik draag er geen strikjes. Ik heb nog een kettingje van hem gekregen. Die moet ik eens opzoeken, moet ik meenemen. Die moet ik in de bagage gooien. Voor het geval dat. Want ik ben hun vriend, want ik kom elke keer met een heel gezelschap van 40 tot 80 man, dat weet je toch? Dus ik ben hun grote vriend. Dus, ja, nou goed, we gaan dat weer doen. Maar dat u dat weet, hij wordt in ere gehouden als de grote brenger van het licht. Maar in werkelijkheid, wat hier beschreven wordt, is de gemeente als zodanig. En die heeft een positie in Jeruzalem. En wij zijn gezalfde, dus heren, wij hebben deel aan de heerlijkheid van Christus. En wij zijn Christus kleed. Hij kleedt zich in ons. Wij zijn zijn buitenkant, zijn uitstraling, hoe zeg je zoiets? Wij zijn het beeld van Christus. Wij zouden trouwens het beeld van Gods zoon gelijkvormig worden. Want dat is wat het is. Bovendien drukt het zich uit in het idee dat de gemeente de vrouw is van Christus, maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Heb je hetzelfde verhaal weer. Wij zijn de verouderlijking, de vertegenwoordiging van Christus. Nu, en dat zullen we ook altijd blijven. En dat hele idee dat we deel hebben aan Christus en met hem zijn opgestaan, met hem zijn wedergeboren, met hem zijn opgestaan, drukt zich uit in dat we met hem de geest hebben ontvangen, zijn geest, de geest van Christus. En het drukt zich hieruit in dat Aaron, het hoofd van de gemeente, wordt gezalfd. De baard wordt specifiek genoemd, maar dan moet ik weer uitleggen dat de baard haargroei is een beeld van kracht. Ik zeg altijd, heb ik nog nagevraagd aan Simpson, dan hoort het ook eens van een ander. En de baard is de kracht van het woord rondom de mond. Dat is wat het is. Zie? En waar de geest werkt, daar werkt het woord. En andersom. Dus inderdaad, de baard, nederdalende op de baard en dan vervolgens totdat Aaron helemaal veranderd is in een... Maar goed, dat weet je nou, hè. Ja. Kent u dat ook, die flesjes waar olie in zit? Er zit dan ook zo'n etiket op en het is dan helemaal doorzichtig geworden, helemaal doordrenkt met olie. Kent u dat, die vettige... Nou ja, zoiets. Ja, wij vinden dat niet echt smakelijk. Maar vooruit maar weer. Maar dat is wat het is. Maar nou, het slot, dat is 134 en dat is het eind van het verhaal. Dus maar dat zijn ook maar twee zinnen. Ziet, loof den Heere, alle gij knechten des Heeren, gij die alle nacht in het huis des Heeren staat. Dat zijn toch de priesters, degene die de Heer dienen in de tempel. Maar u weet toch dat de tempel een beeld is van de gemeente, dat wij die tempel zijn. Gaat nog steeds over hetzelfde, hoor. Hef uw handen op naar het heiligdom, of in het heiligdom en vanwege het heiligdom, en looft de Heere in het heiligdom. Dat is in de tempel, wordt men geacht de handen op te heffen tot de Heere. En men heeft uitgevonden dat het is om dan iets van de Heer te ontvangen. Maar ik moet u zeggen dat dat een noodlottig misverstand is. De handen opheffen tot de Heer is de Heer met onze handen dienen. Hij vult ze, dat is waar, hij geeft ons iets. Maar dat is de dienst die hij ons geeft. Dat is de gave die hij ons geeft, namelijk de verantwoordelijkheid om hem te dienen. Dat is wat het is. In het heiligdom dus per definitie, en loof de Heere. De Heere zegen u uit Sion, want het hele verhaal is, maar het is een samenvatting van nieuwtestamentische waarheid, dat waar men de Heer dient, zal men door de Heer gezegend worden. Dat is de regel. Ik zeg niet dat er het mechanisme is. Dat is niet zo namelijk. Het is ook niet zo dat er geen uitzonderingen zijn. Het is de regel van de lange termijn. De Heer zou ons zegenen, maar dat is waar wij de Heer dienen. En hoe ver dat strekt, ja, dat hangt van een heleboel omstandigheden af. Daar kan ik verder moeilijk op ingaan. Ik niet, dat doen anderen altijd. Die gaan de nuances aanbrengen en omstandigheden beschrijven en voorbeelden geven. En ik waag me daar op geen manier aan. Echt niet. Ik hou het gewoon bij wat de Bijbel er wel over zegt. En dat is dit. Die zegt, met de verzoeking zal u ook de uitkomst geven enzovoorts. Het algemene idee is dat waar wij de Heer dienen, stelt hij ons daartoe ook in staat. Verschaft hij ons het nodige. Met dank aan het burgerlijk wetboek voor de uitdrukking. Maar toe maar. Dat is wat hij doet. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht zal in uw zwakheid volbracht worden. Dat is de vaststelling van het feit en tegelijkertijd de belofte. En zo zit dat hier ook. Waar wij deel hebben aan Christus, waar wij functioneren als dragers van het licht, als priesters, zoals Aaron, waar die geest niet alleen op ons is, maar in ons is, om zo te zeggen. En daar waar wij samenwonen, als lid van die ene gemeente, van dat collectief, daar zou de Heer zijn zegen gebieden. Dat de Heer onze huisgezinnen zegent, daar waar wij op dezelfde wijze samen zijn als één geheel, als kinderen God met de optie om hem te dienen, dat we daar gezegend zouden worden. Dat is net zo goed zo. Maar het is niet anders dan de projectie op een lager niveau van deze algemene gemeentelijke waarheid. Waar men de Heer dient, zich het eigendom des Heeren weet en daaruit leeft, zegent de Heer. En dat betekent niet dat we bewaard worden voor ellende of iets dergelijks. Want bij gelegenheid is die ellende noodzakelijk ook voor onze vorming. Onder het motto, zonder vallen word je niet groot. Ja, zo is het toch? Zonder klappen word je niet groot. Die hebben we ook niet meer begrepen. Maar het zijn gewoon de klappen die we in het leven oplopen. Dat is nou helemaal zo. Af en toe dan gebeurt dat. En dan leren we weer dat we zwak zijn en dat we uit genade moeten leven. En dat te leren moet als een zegen beschouwd worden. En bovendien zouden wij het voor grote vreugde achter, broeders, wanneer wij in menigerlei verzoekingen valt. Ik zeg dat niet om u te ontmoedigen, maar om aan te geven dat ik heus wel weet hoe betrekkelijk die dingen zijn. Maar het doet niks af aan de belofte van God, namelijk dat u ons zou zegenen. Daar waar wij leven in het bewustzijn dat we zijn eigendom zijn met alle consequenties van dien. En dat is wat hier dus ook staat. Dat is de strekking van deze psalm. En daar zullen we het bij laten. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u danken, Hemelse Vader, voor dat grote voorrecht dat u ons uit een duistere wereld gemaakt hebt tot uw kinderen, opdat wij in uw licht, waarmee u schijnt in onze harten, zouden wandelen. Tot eer van uw naam. En als behorend tot een volk voor uw naam. Een volk dat bovendien bestemd is tot zoonstelling, om deel te hebben aan de heerlijkheid van uw koninkrijk straks in de openbaring van die heerlijkheid in dat koninkrijk. We danken u, Hemelse Vader, voor die grote rijkdom die daardoor ons deel is geworden. Dat u ons trekt uit de tegenwoordige boze eeuw, ons daarnaast plaatst, maar ons daar wel degelijk de handen vult. En ons maakt niet alleen tot uw kinderen, maar ook tot uw dienstknechten en geroepen zonen. Wij danken u daarom dat we onder alle omstandigheden niet alleen hoop hebben, een levende hoop, maar ook dat we op grond daarvan ons ten alle tijden mogen verblijden in u, onze Heere. Wij danken u daarom voor deze avond, deze avonden, deze gelegenheid die we hebben om samen te komen rondom uw woord. Opdat dat woord als licht geplant zou worden in onze harten. En wij bevelen elkander bij u aan en bij het woord uw genade. Opdat dat woord en daarmee uw leven en uw kracht in onze harten zou worden geplant. En opdat onze levens ook in de praktijk mogen zijn tot eer van uw naam. Amen.